Laten we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer en persoonlijk zijn zegen vragen. Jubel luide, gij dochter van Sion, juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdt op een ezel. En op een ezelshengst, een ezelinnenjong. En hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot de einden der aarde. En in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zijn we ook vanmorgen samengekomen. Hij die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar ook het derde en het vierde couplet zingen. 3 en 4 van 602 uit Johannes de Heer. Nou, aan dit aanvangslied zult u wel begrijpen, en dat wist u waarschijnlijk wel. We hebben vandaag de eerste Adventszondag, waarin we ook de eerste zondag zien als een reeks van 4 zondagen, waarin we uitkijken en je leven naar het kerstfeest wat we straks hopen te vieren. Maar natuurlijk, boven dit advent willen we uitkijken naar de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. En we weten dat heel veel tekenen erop duiden dat de Heer Jezus heel spoedig terug zal komen. En wat is het belangrijk dat we dan als gemeente van Jezus Christus daar ook klaar voor zijn. Nou, elke Adventszondag zijn er 2 kinderen van de zondagschool die een paar adventsteksten lezen. Ik weet niet of ze al in de kerk zijn. Zijn er nog niet in de kerk? Nou, ik weet niet precies. Er staan her en der wat mensen op. Die gaan wel even zoeken naar de kinderen. Dan wil ik u in ieder geval alvast er even op wijzen dat waar we straks ook voor gaan bidden. In ieder geval volgende week, misschien wel goed om dat nog even te noemen, dan worden er 2 jonge kinderen in de gemeente opgedragen. Dat zijn Tim Lucas Wagelaar. Ik zie het echtpaar Wagelaar boven zitten. Anja en Edwin. Dan willen we Tim aan de heren opdragen. En ook zullen Rink-Jan en Margien hun dochter, onze kleindochter Tessa, Susanna, aan de Heer opdragen. Dat zal een hele fijne dienst, een blijde dienst mogen worden. We kijken ernaar uit. Een zorg, dat is dat de zoon van Bertie Dokter, we hebben er ook al voor gebeden, Harry Oosterhuis in het UMC in Utrecht opgenomen is. Hij zou daar aanvankelijk een hulphart krijgen in afwachting voor een harttransplantatie die hij zou moeten ondergaan. Harry is te zwak bevonden om een hulphart te krijgen en hij ligt nu aan de hart-longmachine. En hij staat op een urgentielijst internationaal voor een harttransplantatie. Maar de artsen die vrezen dat waarschijnlijk dit niet zal lukken, omdat de situatie van Harry zo slecht is. Nou ja, in ieder geval laten we er alsjeblieft voor bidden. En we weten niet wat Gods plan hierin is. We weten ook niet over God in de weg lopen. De wetenschap is natuurlijk ook zo ver gevorderd. Wij weten het niet, alleen de Heer weet het wel. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij voor rust mogen bidden, voor vrede en ook voor overgave. En met name ook dat Esther, de vrouw van Harry, en ook de kinderen, maar ook Bertie, onze zuster uit Oud-Marsum, ook de vrede en de rust van de Heer mag ervaren. Hendrik-Jan Haan is afgelopen week weer teruggekomen uit het ziekenhuis. Hij zit altijd naast jou daar, maar de plaats is nu nog wel leeg. Laten we ook voor hem blijven bidden. Laten we ook blijven bidden voor zuster Boukje Middelwijk en voor onze broeder Jos Deen. En we zijn ontzettend fijn dat Mark en Marijke Donker in ons midden zijn. Klopt dat? Zijn ze? Ja, ze zitten. Ja. Fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat de Heer ook jullie verder kracht zal geven. Zijn de kinderen er inmiddels al wel of nog niet? Ja, ik zie daar er wel eentje aankomen. Volgens mij komt er een bekende van Elmira aan. Ja, kijk eens. We waren je kwijt. Roos, die gaat voor ons een tekst voorlezen over het advent.
He? Ja. Okay. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ongetrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
Nou, kijk eens aan. Nou, dat was Roos. Dankjewel, Roos. En wij gaan met elkaar Gods zegen vragen over deze dienst. We danken u, Vader in de hemel, dat we ook deze ochtend, deze morgen, hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, wat is het geweldig dat we deze eerste advent mogen beleven. Dat we deze dienst mochten beginnen met de vraag, hoe zal ik u ontvangen? Heer Jezus, toen u ontvangen werd hier in deze wereld, was er geen plaats voor u. U werd ontvangen in uw eigen schepping als een vreemde. We zullen er ook vanavond over nadenken. Ze hebben u zelfs eigenlijk geroepen, weg met hem, kruisigt hem. Heer, maar de vraag is aan ons persoonlijk. Hoe zal ik u ontvangen? Laat het dan zo zijn, Heer, dat we met een open hart hier zitten. Ook vanmorgen, hoe zal ik u ontvangen? Dat we ook vanmorgen met een geopend hart, met een open gedachte, ontvankelijk hier mogen zijn. En dat u alle ruimte krijgt in deze dienst. Dat u alle ruimte krijgt in onze gedachten. Heer, we zijn soms zo bezig met onze gedachten, met allerlei andere dingen. Maar dat wij u mogen ontvangen in onze gedachten. Dat u mogen ontvangen in ons hart. Heer, dat u alle ruimte krijgt in ons leven. En ook vanmorgen. Maar ook straks. We weten, Heer, dat u elk moment terug kunt komen. Hoe zal ik u ontvangen? Heer, dat we dan met vrijmoedigheid naar u toe mogen gaan. Dat we ons niet hoeven te schamen. Maar dat we mogen weten, Heer, dat u uiteindelijk tot uw doel gekomen bent in ons leven. Heer, zo willen we vanmorgen ons uitstrekken naar u. We zijn verlangend naar uzelf, Heer, en wilt u door uw woord tot ons spreken? Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn en onze harten aanraken? Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor datgene wat u doet in de gemeente. Ik wil u hartelijk danken, Heer, voor het mannenontbijt van gisteren, waar zoveel mannen waren. Heer, waar we mochten luisteren naar geloofsoverdracht in het gezin. Heer, dank u wel voor het getuigenis van Jan ook, Heer. En ja, dat het ook dingen losgemaakt heeft bij andere broeders in de gemeente. Heer, dank u wel voor de dingen die opgeruimd mochten worden, die beleden mochten worden, die bij u gebracht mochten worden. En dat er ruimte kwam, dat er overwinning kwam. Heer, dank u wel voor dat wat u ook onder de mannen in de gemeente doet. Heer, dank u wel voor... ja, voor alles wat u in de gemeente doet. En ik wil u bidden, Heer, wilt u de gemeente zegenen? Ik wil u bidden voor hen die ziek zijn. Hen die te oud zijn om deze diensten nog te kunnen bezoeken. Heer, voor hen willen we bidden. En ook als ze op een afstand deze dienst beluisteren. Of later. Heer, wilt u dan ook hun harten aanraken en hen ook zegenen? Ik wil ook bidden, Heer, voor de zendelingen die uitgegaan zijn. Ver weg, maar soms ook dichtbij. Heere, wilt u hen zegenen. Ik wil u danken, Heer, voor het werk wat we mogen doen. Ook het diaconale werk, waar we ook vanmorgen voor mogen offeren. Dat we ook als gemeente ook op die manier voor anderen er willen zijn. Ook het werk van Elim. Heer, dank u wel daarvoor. En dat we ook op die manier handen en voeten kunnen geven aan het geloof. Heere, we willen ook in het bijzonder danken dat... Mark en Marijke in ons midden zijn vanmorgen. Na een lange tijd van afwezigheid. We hebben voor hen gebeden. U heeft gebeden verhoord. Maar we willen ook verder voor hen blijven bidden. En wilt u hen alsjeblieft, Marijke, alsjeblieft gezondheid schenken. En kracht. En wilt u maar uw handen over hen houden en hen behoeden. Dank u wel voor het bericht van broeder Hendrik-Jan Haan, dat hij weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Heren, wilt u hem ook verder herstel schenken? Dank u wel ook dat we mogen bidden voor zuster Boukje Middelwijk. Heren, en ja, laat het zo zijn dat ze ja, ook weer nieuwe kracht van u mag ontvangen. En dat ze hersteld mag worden van deze chemokuur die ze moet ondergaan. Wilt u bidden, Heer, voor onze broeder Jos Deen. Heer, u kent hem, u doorgrondt hem, u weet precies wat er aan de hand is. En we danken u, Heer, dat u Jos en Lisbeth zo ook in deze moeilijke periode wilt dragen. En dat ze mogen weten, Heer, dat u een plan hebt met hun leven. En dat het zo zal gaan zoals u dat wilt. En dat we ons aan uw trouwe, liefdevolle vaderhanden mogen overgeven. Heer, en dan wil ik u ook nog bidden voor onze... ja, geliefde zuster Bertie, dokter, die zich zo zorgen maakt om haar zoon Harry. Heer, we willen bidden voor Harry. We kennen hem, ook vanuit het verleden. Ook Rinke en Marie zullen hem heel goed kennen, waar hij thuis gewoond heeft. Heer, en ik wil u heel in het bijzonder bidden voor Harry. Wilt u zich over hem ontfermen? Heer, en menselijk gesproken is het niet veel meer. Geef ze me ook niet veel kans meer. Maar dan denken we aan Esther, zijn vrouw. Dan denken we aan zijn twee jonge kinderen. Zijn dochters, die eigenlijk niet zonder vader kunnen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u zich ontfermen over dit gezin? En wilt u de arts een wijsheid geven? En we willen u vragen, Heer, wilt u barmhartigheid tonen? En we danken u, Heer, dat u een barmhartig God bent. En wilt u de vrede van God, die alle verstand te boven gaat... in hun hart te geven. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Dank u wel dat we voor uw volk Israël mogen bidden. U komt tot uw doel met uw volk. En we danken u, Heer, dat straks de koning van Israël zal komen. En zijn koninkrijk zal herstellen. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor al die broeders en zusters die om uw wil vervolgd worden, Heer, omdat ze in u geloven. Heer, wilt u ook daar kracht en bijstand geven. Dank u wel dat we zo voor elkaar, met elkaar mogen bidden. En we willen graag ons hart voor u openen en u ontvangen, ook hier vanmorgen in ons midden. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 595 uit de bundel Opwekking. 595, licht van de wereld. Hij kwam naar ons toe om het licht ook te geven in ons leven. God is begonnen met het licht en God is opnieuw begonnen met het licht. En straks zal het voor altijd licht zijn. 595. Laten we samen een stukje lezen uit Jesaja, hoofdstuk 7. Prachtig stukje voor eerste advent. Jesaja, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 14. Oké, Jesaja 7, vers 1 tot en met 14. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok. Hoe kan het bestaan, hè, dat de koning van Israël tegen Juda ten strijde trekt? Maar hij kon in de strijd daartegen de overwinning overhand niet behalen. Toen men het koningshuis van David berichtte, Aram is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en ook het hart van het volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Toen zeiden de heren tot Jesaja, ga Agas tegemoet, gij en uw zoon Sear-Jasub, naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver, naar de weg van het vollersveld. En zeg tot hem, tracht rustig te blijven. Vrees niet, uw hart verzagen niet voor deze twee rokende stompen brandhout, voor de brandende toren van Rezin en Aram en zijn zoon Remaljahu. Omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft, Efraïm en de zoon van Remaljahu, door te zeggen, wij zullen optrekken tegen Juda, het schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal daarin koning maken. Zegt de Heere, Heere, aldus, het zal niet bestaan. Het zal niet geschieden. Maar Damascus blijft het hoofd van Aram en het hoofd van Damascus blijft Rezin. Binnen nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen volk meer is. En Samaria blijft het hoofd van Efraïm, en het hoofd van Samaria blijft de zoon van Remaljahu. Indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd. En de Heere ging voort tot Agas te spreken. Vraag voor u een teken van de Heere, uw God, diep in het dodenrijk of boven in de hoge. Maar Agas zeide, ik zal er geen vragen en de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoor toch, gij huis van David, is het niet genoeg mensen te vermoeien dat gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel geven. Tot zover dit gedeelte uit Jesaja hoofdstuk 7. Mijn gebed is dat de Heer dit gedeelte ook in ons midden zal zegenen. Voordat we hier met elkaar over gaan nadenken, gaan we eerst met elkaar nog een mooi lied zingen, wat alles met Advent te maken heeft en met het ontvangen van de Heer in ons midden. Lied 608 uit Johannes de Heer. We gaan naar het voorspel luisteren. Dan wordt er gecollecteerd voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook de diaconie-collecte wordt dan opgehaald. En aan het einde van de dienst zal er nog een bouwfonds-collecte gehouden worden. Maar eerst gaan we met elkaar 608 zingen. Nou, dat was een heel mooi lied. En dat kwam ook heel mooi uit je luidsprekers daar. Prachtig. En natuurlijk ook uit de vleugel. Zeker. Wat mogen we daar blij mee zijn dat we zoveel muziek hebben. En ja, dat is natuurlijk ook geweldig, ook in die adventtijd, dat we zulke prachtige adventsliederen met elkaar mogen zingen. Het teken van Emmanuel staat hier boven dit gedeelte wat we samen gelezen hebben. Dit gedeelte, deze geschiedenis, vindt plaats in een hele donkere tijd van Juda. U weet waarschijnlijk wel dat kort na koning Salomo Israël uiteengevallen was in een Noordrijk en een Zuidrijk. Israël wordt ook Israël wel eens genoemd en Juda. Juda, Judea en Benjamin en Israël, of Israël ook wel eens onder de noemer Efraïm. Twee rijken die eigenlijk ook tegenover elkaar stonden. We weten dat uiteindelijk het Noordrijk, Israël, door de Assyriërs in gevangenschap weggevoerd is. Dat de Assyriërs, dat rijk, nou ja, eind zo ongeveer 780... voor Christus, daar is Israël verdwenen. De 12 stammen zijn eigenlijk opgelost in het niets. En vanaf dat moment weet eigenlijk niemand meer waar die 10 stammen, bedoel ik, die 10 stammen verdwenen zijn. Er zijn 2 stammen overgebleven toen, Juda en Benjamin. Een hele duistere periode. Ook voor Juda, dat koningshuis van David. Daar waar Jeruzalem was, daar waar de tempel stond, daar waar God aanbeden werd. We denken nu zo ongeveer, als het over Agas gaat, in de tijd van Agas, een koning van 20 jaar, die 16 jaar geregeerd heeft in Jeruzalem. Een hele zwarte tijd was dat toen, 750 jaar zo ongeveer voor Christus, waarin Jesaja ook werkte. Een paar dingen over deze Agas. Hoewel hij uit een goed nest kwam, een goede koning. We hebben het over ruim 200 jaar na koning David. Zo snel kan de zaak veranderen. Koning Agas was een koning die zijn zonen, naar het voorbeeld van andere landen, door het vuur liet gaan. Nou, dat is niet zomaar eventjes een jongen leren om over een kolenmatje te lopen of zo. Maar door het vuur liet gaan, dat betekende dat deze koning zijn zonen offerde om daarmee de goedgunstigheid van de afgoden af te dwingen. Naar het voorbeeld van de Assyriërs. Om op zo'n manier zijn zonen als het ware te offeren voor de barmhartigheid van de goden die daar woonden. Dan begrijpt u natuurlijk ook wel dat deze koning Agas totaal geen relatie meer had met de God van koning David, met de God van Israël. Onder elke groene boom, staat er, liet hij offerhoogten aanbrengen en werden er allerlei offers gebracht. Het was zelfs zo dat hij vriendjes wilde worden met het grote rijk Assur. En wat hij daarvoor deed? Hij roofde de tempel leeg en alle tempelschatten gaf hij aan de koning van Assur met de vraag: wil jij voor mij strijden? Wil jij tegen Israël strijden? Wil jij tegen de Arameërs strijden, zodat wij veilig zijn? En wat er overbleef in de tempel, al het tempelgerij, dat liet hij vernietigen. En wat er toen nog overbleef, zei hij: we gaan de tempel helemaal aanpassen aan de tempelcultus van Assur. Het wasvat, de onderstellen werden eronder uitgezaagd, het altaar werd vervangen en de hele tempeldienst werd als het ware de tempeldienst van de goden van Assur. En uiteindelijk werd de tempel dichtgetimmerd en mocht niemand meer in de tempel komen. Wat een vreselijke, donkere periode in het leven van de Judeërs. In het leven van het koningshuis van David. Er was inderdaad een hele dreiging, een grote dreiging. Er staat in 2 Koningen en 2 Kronieken, daar kun je erover lezen, dat op één dag, moet je nagaan, op één dag kwam het leger van de Arameërs en de Israëliërs. En die hebben 120.000 man krijgsvolk gedood. Op één dag. En dan staat er, en op diezelfde dag werden 200.000 vrouwen, kinderen, jongens en meisjes, weggevoerd naar Damascus. Op één dag. Kunt u zich voorstellen dat toen Achaz hoorde dat de Arameërs verspreid over het land lagen, om een einde te maken aan het koningshuis van Juda, dat het hart beefde. De staatsen beefden, hun hart beefde. Nou ja, sommigen van ons kennen dat ook wel. Hartritmestoornissen, of dat je hart ineens op hol slaat. Nou, hier staat op een gegeven moment dat hart dat beefde zo, als de bomen van het veld beefden voor de wind. Er was geen houden meer aan. Maar in wezen, broeders en zusters, de grootste dreiging, en misschien is het toch wel goed om dat vanmorgen toch te zeggen, de grootste dreiging, die kwam niet van buitenaf, maar was van binnenuit. Want het zat van binnen niet goed. Het zat van binnen niet goed. De Heer die regeerde van binnen niet. De Heer die had het niet voor het zeggen in je leven. En dan kan er, ja, dan kan er van alles en nog wat gebeuren. Maar als de Heer koning is in ons leven, als Hij ontvangen is in ons leven en als Hij het voor het zeggen heeft in ons leven, weet je, dan is het rustig. Dan is die vrede en die rust in je leven aanwezig. En dan kan er nog zoveel van buiten gebeuren, maar die innerlijke, diepe rust en vrede, die zal nooit iemand van je weg kunnen nemen. Misschien is het wel zo dat er onder ons vanmorgen mensen zijn die zeggen, je moet eens weten wat er op me afgekomen is. Je moet eens weten wat de verdreiging is in mijn leven. En misschien is het dan ook wel zo dat er van alles met je hart gebeurt of van alles in je leven gebeurt en je heel erg onrustig geworden bent. Mag ik je dan vanmorgen vragen om weer terug te gaan naar de Heer Jezus? Om weer terug te gaan naar Hem en te zeggen, ja, maar Heer Jezus, U heeft mijn leven toch in mijn handen. U bent toch degene die, ja, het uiteindelijk voor het zeggen heeft in mijn leven. Inderdaad, er is een strijd. En waar het hier in dit gedeelte met name om gaat, dat is dat het huis van David, het koningshuis van David, bedreigd wordt. Het koningshuis van David staat op de rand van uitsterven. Vernietiging. En als dat zou gebeuren, wat zou er dan nog meer gebeuren? Dan zou Gods belofte nooit meer vervuld kunnen worden. Want God had tegen David gezegd, David, het zal jou nooit ontbreken aan iemand die op de troon van David zit. Ik zal jouw koningschap voor eeuwig bevestigen. En nu zou dat zomaar voorbij zijn. Door de Arameërs, door de Israëliërs, het koningschap van David, het koningschap van het huis van Juda werd bedreigd. Nou, dat is wel meer gebeurd. Maar de Heer die heeft er altijd voor gezorgd. Misschien één voorbeeld hiervan kunt u vinden in 2 Kronieken 22. 2 Kronieken 22. Daar heb je Atalia. Niet Natalia, maar Atalia. Atalia, de moeder van Achazja, die zij op een hele slinkse manier op de troon gezet had, de troon van David, en daarmee eigenlijk een einde wilde maken aan de troon van David. Die Achazja was dus eigenlijk de eerste koning op de troon van David die niet van Juda afstamde. Een andere lijn. En hoe had ze dat gedaan? Daar staat dat zij alle anderen uit wilde roeien. Er staat, toen Athalia, de moeder van Achasje, zag dat haar zoon dood was, maakte zij zich op en roeide het gehele koninklijke geslacht van het huis van Juda uit. Nou, daarmee zou dus een einde zijn aan Gods belofte aan David. David zo lang verwacht, hadden we nooit meer kunnen zingen. Maar wat staat er dan? Maar de prinses Jehoshabat nam Joas, en Joas was toch nog maar een babytje van 1 jaar oud, en heeft haar heimelijk weggebracht uit de kring van de prinsen, staat er in vers 11, en hem met zijn voedster gebracht in de bergplaats van de bedden. Tussen de bedden, tussen de matrassen, daar is in het huis van God Joas opgegroeid. En toen Joas nog maar een kind was van 7 jaar, 6 jaar later, is Joas op de troon van David geplaatst als een klein kind. Maar God had de lijn, God had zijn belofte waargemaakt. Het zal je niet ontbreken aan iemand op de troon van David. Het koningshuis van David werd niet uitgeroeid, toen niet. En ook toen Herodes gedacht had om alle jongetjes in Bethlehem uit te roeien, heeft God erover gewaakt. Weet je, vandaar, als het huis van David bedreigd wordt, en ook vandaag wordt het huis van David bedreigd op een andere manier. En ik zal u dat heel kort uitleggen. Toen mocht koning David er niet bestaan. Toen mocht de zoon van David niet bestaan. Toen Jezus geboren werd, toen werd het koningshuis van David, probeerde men uit te roeien. En ook vandaag. Vandaag zijn er nog maar heel weinig theologen, heel weinig predikanten, heel weinig christenen die nog daadwerkelijk geloven dat er eens iemand uit de geslachtslijn van David op de troon van David zal zitten, in Jeruzalem, en dat het koningschap voor Israël, voor Juda hersteld zal worden. Ze hebben de zoon van David, wat dat betreft, eigenlijk vandaag weggetheologiseerd. Op een andere manier is dat een dreiging van het koningschap van David. Vandaar dat daar staat dat toen dat koningschap van David zo bedreigd werd, het huis van David, zegt de Heer zo mooi tegen Jesaja, in het 3e vers van, als we weer teruggaan naar Jesaja, zegt de Heer tegen Jesaja, Jesaja, ga Agas tegemoet. Ga hem tegemoet. We hebben afgelopen dinsdag, hadden we een zendingsavond, waar we na mochten denken over de zendelingen die uitgezonden zijn. En ja, het bijzondere dat Bart ook in januari naar Afrika voor een paar jaar gaat. Daar mochten we ook over nadenken. En hoe we als gemeente dat ook willen ondersteunen. En dat was een hele bijzondere, mooie avond. We hebben er toen ook even nagedacht over de manier waarop God dat tegen Jesaja zei. En dan zegt hij op een gegeven moment, wie zal ik zenden? Wie zal voor mij gaan? En toen zei Jesaja, zend mij maar. Laat mij maar gaan. En hier zien we dat Jesaja ging hem tegemoet. Je zou dan ook kunnen zeggen, wie zal voor ons gaan? Eigenlijk kwam God hem tegemoet in Jesaja. God kwam Agas tegemoet. Nou, soms denk je wel eens, waar heeft die Agas dat aan verdiend? Agas heeft God losgelaten. Agas heeft de tempel kapot gemaakt. Agas heeft zich verbonden met allerlei andere goden. En toch komt God hem tegemoet. God laat hem niet vallen. Dat is Advent. Dat is Gods genade. Ondanks alles komt God je tegemoet. Wie je ook bent, Wat je ook gedaan hebt in je leven. Wat er ook gebeurd is in je leven. Er is iemand die je altijd tegemoet komt. Hij komt je tegemoet. En hij wil je helpen. Hij wil je troosten. Hij wil je bemoedigen. En weet je, dan zegt God heel duidelijk tegen Agas. Agas, waar maak je nou toch zo druk om? Dan zegt de Heer heel duidelijk in het 7e vers. Zo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan. Het zal niet geschieden. Waar jij nou zo bang voor bent. Dat straks de Israëliërs zullen komen. Dat straks Aram zal komen. En dat straks het hele koninklijke huis van Juda uitgeroeid zal worden. Het zal niet bestaan. Waarom niet? Omdat Agas zo trouw is? Omdat Agas de Heer zo trouw dient? Helemaal niet. Waarom? Het is Gods plan. Gods plan. God laat zijn plannen nooit doorkruisen. Het is Gods belofte. En daar mogen we op staan, broeders en zusters. Ook al wordt het soms nog zo moeilijk. Ook al begrijpen we er soms helemaal niets meer van. Het is Gods belofte. En God zegt, het zal niet, er komt niks van uit. Er komt niks van. Het zal helemaal niet gebeuren. Dat gebeurt niet. Want ik waak over mijn koninklijk huis David. Het koningshuis van David. Maar er gaat er nog iets heel moois aan vooraf, voordat God dat zegt. Want God, die gaat hem tegemoet. Jesaja, die gaat hem tegemoet. En dan staat er, ze ontmoeten elkaar. In het 3e vers staat daar, aan het einde van de waterleiding. Zie je het staan in vers 3? Aan het einde van de waterleiding, bij de bovenste vijver. Vlak bij de weg naar het Vollersveld. Nou, om dat een beetje te begrijpen, moet je iets weten van Jeruzalem. Jeruzalem is een stad die ligt op een berg van, nou ja, bijna ruim 600 meter. Misschien wel bijna tegen de 700 meter hoog. Dan snapt u wel, als je een grote stad bovenop een berg hebt. Kijk, als je een stad onderin een dal hebt, dan heb je water genoeg. Maar als je bovenop een stad een berg bouwt, hoe kom je dan aan water? Zeg ik iets verkeerd? Nee. Als je bovenop een berg een stad bouwt, hoe kom je dan aan water? Nou, die Joden die waren zo keen daarin. Ze hebben zelfs steden gebouwd, bijvoorbeeld op Masada. Dan hoefde het maar 2 minuten te regenen. 2 minuten te regenen hadden ze een jaar aan voorraad van water. Daaronder waren zulke grote cisternen gebouwd. Elke druppel water vingen ze op met goot en het stroomde allemaal in die cisternen. En dat verdampte niet onder in die rotsen. Ze hadden jaren drinken als het maar 2 minuten regende. Nou, zo was het ook in Jeruzalem. Jeruzalem had zo'n enorm watersysteem opgebouwd. U snapt het ook wel dat als daar op het tempelplein dagelijks honderden dieren geslacht werden, geofferd werden. En dat tempelplein moest schoongemaakt worden. Elke dag weer opnieuw. Nou, er was heel wat water voor nodig. En al die baden, die rituele baden voor de Joden, er was heel veel water voor nodig. Nou, er was een enorm ingewikkeld stelsel van leidingen, waterleidingen, bovenste vijvers en onderste vijvers en dammen, stuwdammen die gemaakt werden. Ze konden op een gegeven moment zelfs een sluisje openen en er werd het hele tempelplein onder water gezet. En al het bloed en het water stroomde van het tempelplein af. En als het water en het bloed van het tempelplein afstroomde door het Kedrondal, dan wist men, het is volbracht. Het is weer voorbij. Zoals ook eens het water en het bloed stroomde toen het op die dag voorbij was, toen Jezus stierf. Maar goed, daar bij die bovenste vijver, en dat was natuurlijk een hele strategische vijver, want dat zorgde voor de watervoorraad in Jeruzalem, daar kwam Agas vandaan. Vlak bij het Vollersveld. En het Vollersveld, dat was, ja, daar wonen wij ook vlak in de buurt, dat was het Bleekveldje. Daar werd de waswit gemaakt. Daar werd de linnen, de textiel gebleekt door de zon en door het water. Weet je, en dan is het zo mooi dat Jesaja degene is die in deze situatie het volk in de eerste plaats uitnodigt. Kom tot de wateren. Kom tot het water. Dat water wat van bovenaf komt. Dat water wat uit de hemel komt. En we lezen ook in de Bijbel dat de Heer Jezus niet alleen met bloed, maar met bloed en water gekomen is. En is het niet voor niets dat Jesaja zegt in het 18e vers van het eerste hoofdstuk, al waren je zonden als scharlaken, zullen wit worden als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Op deze plek, waar het water van boven kwam, en waar vuile dingen wit gemaakt werden, op het Vollersveld, gaat Jesaja hem de boodschap geven. Het zal niet gebeuren. Ik waak over mijn volk. En dan zegt Jesaja, zegt Jesaja tegen Agas, vraag maar een teken. Vraag maar het teken, zodat je bevestigd mag worden dat mijn woord werkelijkheid is. En dan zegt Jesaja, al is het een teken uit het dodenrijk, of een teken uit de hemel, voor God maakt het geen probleem. Dat is voor God geen probleem. Je zult het teken krijgen. En dan zie je eigenlijk de ongelooflijke domheid en dwaasheid van deze Agas. Die heel vroom zegt, ik zal God niet verzoeken om hem een teken te vragen. Met andere woorden, daar geloof ik toch helemaal niks van. Zou God dat teken kunnen geven? Zo ver was het gegaan met Agas. Oh, weet je, ik ben wat dat betreft zo ontzettend dankbaar dat God niet naar Agas gehandeld heeft zoals hij was. Maar dan gaat God hem zelf een teken geven. Een teken wat inderdaad alles te maken heeft met het dodenrijk. Een teken wat ook alles te maken heeft met de hemel hoog. Een teken wat misschien wel te maken heeft met Jona, die tot in het dodenrijk neerdaalde en niet verder kon neerdalen. En een teken wat misschien ook alles te maken heeft met dat wat Noach zag in de lucht, die prachtige regenboog. Het verbond wat God sloot tussen hemzelf en deze wereld. Een prachtig teken. Een teken wat daar op dat Vollersveld, bij die bovenste waterrij, die misschien alles te maken gehad heeft met dat teken wat later opgericht werd. Het kruis van de Jezus, waar het water en het bloed gestroomd hebben. En waar God zei, dit zal nooit gebeuren. Dit zal niet gebeuren. Dit is mijn koning. Dit is degene die de dood overwonnen heeft. Het teken van Golgotha. Ik zal je een teken geven. Vraag aan mij een teken. Zoals we ook in het Oude Testament kunnen lezen. Dat Rachab zegt, geef mij een betrouwbaar teken. Hij kreeg dat rode koord wat ze uit dat raam mocht hangen, waardoor haar leven gered werd. Of denk aan Exodus 12. En het bloed aan de deurposten zal mij zijn tot een teken. En overal waar ik dat bloed zie, dat teken zie, daar ga ik voorbij. Geef mij een teken. Nou, dat teken, wat Agas niet wilde, wat Agas niet hoefde, gaat God geven. En misschien is het goed om dat nog even te lezen in vers 13 en 14 van Jesaja 7. Vers 13 en 14 van Jesaja 7, daar staat, toen zeide hij, hoor toch, gij huis van David. Het koningshuis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw, de maagd, zal zwanger worden. En een zoon baren. En zij zal hem de naam Immanuel geven. Wat een geweldig teken. De jonkvrouw zal zwanger worden. Waar doelt dat op? Doelt dat op Maria? Die, hoeveel jaar later? 1500 jaar later zo ongeveer, zwanger werd en een zoon baarde. Is dat, of 700 jaar later, een zoon baarde, is dat Maria? Ja, maar betekent het nog meer? Ik denk het wel. Weet u, je hebt in de Bijbel heel vaak dat God een profetie geeft, dat er een profetie gedaan wordt en dat deze profetie eerst een voorvervulling heeft. En later een uiteindelijke vervulling krijgt. En het zou heel goed kunnen zijn dat Jesaja hier zegt, er zal straks een kind geboren worden waar je helemaal niet op gerekend hebt. En die maagd, die jonkvrouw, dat zou best wel eens de moeder van Hiskia geweest kunnen zijn. En die moeder van Hiskia, Abia, was een dochter van Zekaria. God is mijn vader, betekent dat. En Zekaria, dat was iemand die, nou, dat was een zonderling in die tijd. Laten we één vers over deze Zekaria lezen in 2 Kronieken 26. 2 Kronieken 26 vers 5. En dat is in de voorgeschiedenis van Achasja. Dat gaat over koning Uzzia, de opa van Achasja. En dan staat er in vers 5 over deze Zekaria. Hij zocht God, deze koning zocht God, zolang Zekaria leefde. En wat deed Zekaria? Die hem onderrichtte in de vreze Gods. Zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Hier heb je die Zekaria. Die Zekaria die zo'n invloed had op deze koning. En hem onderwees in de vreze van God. Nou, Abia, dat was de dochter van deze Zekaria. En deze Zekaria zal zeker ook een geweldige invloed gehad hebben op deze Abia. En deze Abia zal in de harem, zou je kunnen zeggen, van deze koning Achas zo'n andere ja, vrouw geweest zijn. Misschien wel ontoenaderbaar voor de koning. En dat dan toch het grote wonder gebeurde dat deze Abia een zoon gebaard heeft, Hiskia, die zoals geen ander God zocht. En het volk weer terugbracht in de relatie met God. Het zou kunnen zijn dat de geboorte van Hiskia een voorvervulling was van de uiteindelijke geboorte van de Heer Jezus Christus uit de maagd, niet uit Abia, maar uit de maagd Maria. Hij zal je een zoon baren. Ze zal je een zoon baren. En ja, wat je dan zo heel wonderlijk ziet hier, dat is dat de geslachtslijn van David, we hebben het hier over de zoon van David. En als u dat, u hoeft het voor uzelf, weet u hoe de vader van Jozef heette? De vader van Jozef, de vader van Maria, of de vader van de Jezus, zoals men dacht. De vader van Jozef, dat was Jacob. En inderdaad, Jacob uiteindelijk kwam ook via David richting Adam, Sem. Maar als je de geslachtsregister in Lucas leest, dan lees je ineens helemaal niet meer over Jacob, de zoon van... Nee, dan hoor je dat de opa van Jezus, om maar zo te zeggen, was Levi. En dat was de vader van Maria. En wat nou zo mooi is dat God de geslachtslijn van David, het koningshuis van David, redt via de vrouwelijke lijn. De maagd zal zwanger worden. En via de lijn van Maria wordt de zoon van David geboren. Daarom zegt de Heer, de maagd zal zwanger worden. God doet het op een onverwachte manier. En daarom staat er, daarom noemen we hem Immanuel, God met ons. Ik denk wel eens, sinds het moment dat we de gulden niet meer hebben en we allerlei andere munten hebben, de Romeinse munt, de munt van Rome, en op steeds meer munten God zijn met ons verdwijnt, denk ik wel eens, ja, als het Immanuel verdwijnt uit onze samenleving, vinden we het dan gek dat we in een financiële crisis terechtkomen? Vinden we het dan gek dat we in dezelfde situatie terechtkomen als Agas? Vinden we het dan gek dat we wel eens met de rug tegen de muur aankomen en niet meer weten hoe het verder moet? Immanuel, God met ons. Goed, je kunt ervoor kiezen om te zeggen, nou, ik heb God niet nodig. Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel dat ik God... Maar ik doe het vandaag wel alleen. Ik doe het vandaag wel alleen. Ik begin vandaag gewoon mijn dag zoals ik dat wil. En aan het einde van de dag stap ik in mijn bed. En dan zeg ik zo, ik heb mijn dag geleefd. Is God er nog aan te pas gekomen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb gewoon mijn dag geleefd. Als hier staat God met ons, mag ik je dan vanmorgen uitnodigen om 's morgens te beginnen met God. Om de dag in te gaan met God. Om met hem de dag te beleven. Om met hem het leven in te gaan. God met ons. En dat is mijn gebed voor u en voor mij ook vanmorgen. Het is het teken wat God ons geeft. Bij het water wat van boven komt. Bij het vollesveld waar hij ons uitnodigt voor reiniging. Volkomen reiniging. Het grote teken. Waar het water en het bloed stroomde. Het kruis. Het kruis van Golgotha. God met ons. Amen. En dan mogen we met vertrouwen, met geloofsvertrouwen ook ons hoofd omhoog heffen en uitzien naar dat wat Jezus gaat doen. We kunnen ons hoofd laten hangen door alle dreiging om ons heen, maar mogen ook ons hoofd omhoog heffen, want hij zegt het zal niet gebeuren. Ik heb mijn plan, 288 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen de Heer danken? Heer, het zijn soms de donkerste momenten in je leven waarin u ons tegemoet komt met de mooiste belofte. Heer, soms weten wij niet meer hoe het moet en hebben het er ook zelf naar gemaakt. Maar Heer, dan oordeelt u ons niet zomaar, dan veroordeelt u ons zo niet zomaar. Maar dan zegt u, het zal niet geschieden, het zal niet bestaan, het is mijn plan. Het gaat zoals ik het wil. Heer, wilt u ons helpen om ons aan uw leiding over te geven. En te gaan staan op uw belofte. Want u had gezegd dat u het koningschap van David tot in eeuwigheid zult bevestigen. En dan weten we ook, Heer, dat het koningshuis van David nooit uitgeroeid kon worden. Het zal niet bestaan. Heere, wilt u ons helpen om zo op uw beloften te gaan staan? En te weten, Heer, dat het waar is wat u zegt. Heer, dank u wel dat u ons tegemoet komt en ons opmerkzaam wil maken op dat water wat van bovenaf komt. Waar we ons aan mogen laven, waar we uit mogen drinken. Die bron die altijd helder is. Dank u wel, Heer, dat u ons op die plek ontmoet waar u ons zegt, al waren je zonden als scharlaken zullen worden als de witte wol. Op dat vollersveld waar gewassen wordt, waar schoongemaakt wordt. Dank u wel dat we u steeds weer opnieuw mogen ontmoeten. Bij dat kruis, de ontmoetingsplek. Waar we kunnen drinken. Waar we gereinigd worden. Waar we kunnen staan op uw belofte. Heer, dank u wel voor het geweldige teken. Dat teken dat u ons gegeven heeft. Dat teken uit het dodenrijk, dat teken uit de hemel. Heer, dank u wel voor die overwinning. Dat u de dood heeft overwonnen. Dat het leven vanuit de hemel gekomen is. Dank u wel dat wij door het geloof kinderen van God mogen zijn. En dat, ja, dat we daar zeker van mogen zijn. Dat we mogen staan op uw belofte. Wil u bidden, Heere, wilt u ons een hele goede advent geven. Waarin we dat teken wat u ons geeft ook gaan beleven in ons leven. Dat de Heer Jezus ook in ons hart geboren is. Niet door een man, niet door ons, maar door u zelf verwekt. Dat het grote wonder ook in ons leven gebeurd is, dat Christus in ons leven geboren is. Als een zoon, als de heerser in ons leven. En dat hij ook in ons leven de naam mag krijgen. God met ons. Dat wij door de Heer Jezus ook met u mogen wandelen, Heere God. En dat we niet vervreemd van u raken, maar dat wij met u mogen wandelen, dag in, dag uit. God met ons. Dank u wel daarvoor. Heere, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? En we danken u, Heer, dat u het beloofd heeft. Ik ben met je. En wil u ook bidden, Heer, voor vanavond, als we die bijzondere dienst hebben, Heer, waarin we zullen ontdekken dat velen u nog steeds zien als een vreemde. Een vreemde eend in de bijt. Maar laat het zo zijn, Heer, dat u voor velen ook een bekende geworden bent. En dat we niet verdwalen, maar dat u juist degene bent die ons de weg kan wijzen. Heer, wilt u ons ook helpen om anderen daarvoor uit te nodigen. En ook zelf erbij te zijn. We willen bidden voor het koor wat uit Apeldoorn hierheen zal komen om voor ons te zingen. En we willen u bidden, Heer, wilt u alstublieft vanavond mensen winnen voor de eeuwigheid. We vragen dat, Heer, uit genade, tot lof en eer van uw naam. Halleluja. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En we gaan het eerste en het tweede couplet zingen terwijl er gecollecteerd wordt voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegen die de Heer met ons mee wil geven. Dan zingen we tot slot nog het vierde couplet. Dus 1 en 2 voor de zegenbeden. en het vierde na de zegenbeden van lied 593 uit Johannes de Heer. Ontvang dan de zegen en draag hem ook uit daar waar u woont en werkt. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we hem opnieuw mogen ontvangen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.